NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Het was de koning die het uitsprak afgelopen dinsdag. Onrust en onbehagen zijn de kenmerken van deze tijd. Wat betekent die zin uit de troonrede eigenlijk? Wat zegt het over ons land? En waar is de politiek om dat ongemakkelijke en ongrijpbare gevoel te beteugelen? We praten daarover met Kim Putters. Hij is de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dit bureau peilt regelmatig de temperatuur in de samenleving. Dat is, meneer Putters, toch wel een goede samenvatting, hè?
Ja, dat is exact wat we doen.
Oké. Nou, fijn dat u er bent. En ook hier Alexander Rinno-Ikan. Hij is senator voor D66. Dat betekent dat hij dus in de Eerste Kamer zit. Hoogleraar Economie in Amsterdam aan de universiteit al daar. Oud-bankier, voorzitter van de SER. En ook vaak genoemd altijd als beoogde D66-minister... als ze in een kabinet zitten. Dat blijft zo. Meneer Rinno-Ikan.
Dat noemen, misschien wel.
Ja, maar gebeuren niet. Hè? Het is eigenlijk trouwens wel het moment om dat dan weer te vragen. Hè?
Het gaat niet gebeuren.
Het gaat niet gebeuren. Oké, dan blijven we dat wel herhalen. Maar het feit is dat het niet gebeurt. Zien kunt u ons op NPO Politiek en de site van Radio 1. Volgen op Facebook en reageren via hashtag Kamerbreed. En eerst pakken we, zoals altijd, de kranten er even bij van vandaag. En dan valt ons oog op de Volkskrant. Groot interview met Jeroen Dijsselbloem. En op de dag dat de Partij van de Arbeid een ledenraad heeft. En die zegt, van mij geen sorry voor de kiezer. Dijsselbloem die zegt, politici moeten de kracht om tegen de kiezer te zeggen... de kracht hebben dat niet alles kan. Hij noemt dus voorbeelden dat kiezers vroeg met pensioen willen... meer geld voor van alles en nog wat en tegen bezuinigingen zijn. Meneer Rinno-Ikan, is dat niet echt typisch het probleem van de huidige politiek? Niet durven zeggen... dat iets niet kan en net doen alsof je steeds naar de kiezer luistert... die eigenlijk iets wat niet kan wil.
Het is niet alleen de huidige politiek. Het is altijd heel verleidelijk om vooral te praten over de leuke dingen... en de nare gevolgen even weg te masseren. Maar het viel me deze week wel heel erg op. Op allerlei momenten, als je vraagt aan de kiezer, wil je eigen risico... Dan zeggen ze veelal liever niet. Maar als ze dan horen wat ze ervoor moeten betalen, veranderen ze van mening. Dus ik denk dat je naar de kiezer moet luisteren, maar dan wel de goede vragen moet stellen.
Ja, of zou je moeten zeggen, misschien moet je wat minder naar de kiezer luisteren.
Je krijgt een mandaat voor een paar jaar. En dat betekent dat je niet elke dag de waan van die dag hoeft te volgen... en wat de kiezers er dan even van vinden. Maar over de loop van zo'n periode moet je natuurlijk heel goed luisteren. En ik denk dat Jeroen Dijsselbloem dat ook zeker doet.
Ja. Kim Putters, u peilt, ik zei het net al even... veel de stemming in het land, zal ik maar zeggen. Maar dan misschien wat meer op wetenschappelijk niveau. Dijsselbloem nog even geciteerd in de Volkskrant. Politici moeten de kracht hebben om tegen de mensen te zeggen... niet alles kan. Wordt dat wel voldoende gezegd?
Nou, ik denk dat het goed is dat politici duidelijk maken dat zij keuzes maken. En dat je dus nooit alle kiezers tevreden kunt stellen. Dus dat lijkt me goed dat dat ook een keer stevig neergezet wordt. Overigens zien wij in onze onderzoeken dat wanneer je mensen verschillende onderwerpen tegelijkertijd voorlegt en ze keuzes moeten maken, dat het dan ook een ander verhaal wordt. Hè? Dus je kunt heel makkelijk zeggen, we willen geen eigen risico in de zorg. Maar ten koste van wat gaat dat dan? Nou, en als je dat dan zet tegenover bijvoorbeeld werkgelegenheid of cultuur of iets anders, ja, dan maken mensen ook andere afwegingen. En ik denk dat het goed is dat de politiek dat wel meeneemt en daar wel naar luistert. Ja. Maar uiteindelijk maak je politiek zelf keuzes.
Ja, maar we gaan natuurlijk zo verder praten over de stand van het land bijna en antwoord van de politiek op dat gevoel van onbehagen. Maar zegt u eigenlijk hier een beetje mee dat die peilingen waar wij zo'n beetje elke dag van kunnen genieten, dat die de politiek onrustiger maken?
Ja, wij noemen ons onderzoek ook geen peilingen. Dus
nee,
dat zou ik.
Ik zeg peilingen meer.
Maar de peilingen uit, meer in het algemeen. Ja.
Nou, uit kijk, mijn sector.
Ja, nee, de peilingen die we dagelijks voorbij krijgen, die maken natuurlijk wel onrustig. Maar ik zeg er gelijk bij. Het zijn natuurlijk wel politici zelf die daar hun gedrag ook op afstemmen. Ja. Hè? En media en de dynamiek tussen media en politici. Maar dat het onrustig maakt, dat is denk ik wel zo. Ja. Ja.
Meneer Rinno-Ikan, wat dit betreft nog, zijn politici niet gewoon ook bang om de waarheid te zeggen?
Het vraagt een zekere moed. Zeker als die waarheid ook impopulaire ingrediënten omvat. En het is zeker zo dat politici vandaag aanzienlijk sneller worden afgestraft voor dat soort uitspraken dan 10 of 20 jaar geleden. Dus dat vak is er niet makkelijker op geworden.
Ja, je moet lef hebben.
Je moet een beetje durf hebben. En je moet inderdaad af en toe niet benauwd zijn tegen wat impopulariteit aan te lopen. Ja. Dat is niet iedereen gegund.
Nee. Nou ja, omdat het niet iedereen is gegund, kunt u waarschijnlijk wel een voorbeeld noemen, zo wie dat wel kan.
Nou, het eerste voorbeeld waar ik echt aan denk, maar dat is helaas lang geleden, is Wim Kok en de WHO.
Ja.
En die een advies van de SER kreeg en toen tot ieders verbazing zei, het gaat me niet ver genoeg. En toen enorm verzet een eigen partij bij de vakbeweging en daarbuiten moest overwinnen, maar toch voet bij stuk hield. Dat vind ik wel een geweldig voorbeeld.
Hij moest er bijna voor aftreden.
Ja, het heeft niks gescheeld.
Ja. Dat was samen met het kabinet overigens, met premier Lubbers erin.
Ja, maar dat was voor hem persoonlijk toch wel een enorme karwei.
Ja, toch ook wel leuk om het u even te vragen. Kim Putters, kent u een voorbeeld van iemand met lef die durft de waarheid te zeggen, ook al komt het misschien electoraal niet zo goed uit?
Ja, we hebben tot twee uur. Voor mijn denkproces. Misschien mag ik er zo meteen even op terugkomen. Ik vind het moeilijk om zo in één keer een voorbeeld te noemen. Omdat zeker in de afgelopen jaren je toch wel heel veel meebewegen op die peilingen ziet.
Ja. Nou, het is misschien leuk als u opeens een flesje binnenkrijgt met een naam. Als voorbeeld van dat goede en dat durf hebben van een politicus, dan hoor ik het graag. Ik probeer er zelf ook nog even aan te denken. Dan nog even een ander punt. Alle kranten, maar ik heb hier nou voor me het FD, Financieel Dagblad, die hebben het over de vertraging voor het TTIP-verdrag. Dat was een verdrag, en dat is een handelsverdrag, waarvan, herinner ik mij, een aantal jaar geleden iedereen wel van dacht, nou ja, dat gaat er komen. Dat is ongelooflijk belangrijk voor de wereldhandel. Is goed voor alles en iedereen. Ik herinner me ook dat Frans Timmermans als commissaris in de Europese Commissie zich daar ook persoonlijk nogal druk over heeft gemaakt. En nu is er uitstel. En dat komt waarschijnlijk, ook door wantrouwen.
Ja, het is een goed voorbeeld van waar we ook over komen te spreken, denk ik. Globalisering en zijn neveneffecten. Handelsverdragen waren eigenlijk onomstreden. Vrijhandel was per definitie een goede zaak. Nu maken we ons zorgen, of velen in Europa in ieder geval, over wat het betekent bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de producten die we binnenkrijgen. Interessant vind ik ook dat heel veel van die zorgen aantoonbaar onterecht zijn. En ook keer op keer worden gecorrigeerd. Toch blijft dat beeld hangen. En dat leidt er dan toe dat nu maar gekozen wordt voor wat uitstel. Geloof ik in combinatie met de hoop dat het verdrag met Canada wel tot stand komt.
Het CETA-verdrag.
En dat we daar wat positieve effecten van gaan merken. Zodat dat weer wat kan helpen. Maar
is dit
illustratief voor met name het wantrouwen naar alles wat van buiten op ons afkomt.
Ja, want begrijp ik u dan tussen de woorden goed dat u zegt, zowel dat verdrag met Canada, maar zeker ook dat TTIP, dat is in beginsel eigenlijk wel goed voor ons allemaal?
Als het goed wordt ingericht en niets wijst erop dat dat niet gaat gebeuren, dan kunnen we trouwens nog een keer rustig naar kijken, dan is dat in principe goed voor ons allemaal.
Ja, Kim Putters, dit is dan zo'n voorbeeld van angst van politici. Ja. Want ik heb hier een citaat van de Franse minister van Handel. En die zegt ook van ja, vooral veel weerstand is er onder de bevolking. En daarom dreigt er vertraging. En in Frankrijk zijn er verkiezingen. En trouwens, het was bij ons afgelopen week bij de algemene politieke beschouwingen ook en passant een onderwerp. Ja. De Partij voor de Dieren kwam regelmatig met dit punt, Marianne Thieme, naar voren. Dus is dit nou zo'n voorbeeld?
Ja, het is zeker zo'n voorbeeld. Kijk, je ziet dat er heel veel pessimisme en onzekerheid over de toekomst leeft. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. We hebben het in Engeland gezien, daar speelde het sentiment bij de Brexit. We zien het inderdaad in Frankrijk. Wat betekent de globalisering voor mijn werk? Wat betekent dit TTIP-verdrag voor de werkgelegenheid? Voor het voedsel wat we in de winkels hebben liggen? En er leven heel veel verhalen. Mensen kunnen het niet goed overzien. Maar één ding is zeker, we zijn bang dat wat we nu hebben, dat tussen onze vingers wegglipt. En dat sentiment, dat blijkt nu eigenlijk even hard te zijn als euro's. Want dat hebben we bij het Oekraïne-referendum gezien. Ja. Dat hebben we bij de Brexit gezien. Ja, dit is wel iets wat we heel serieus moeten nemen, dat sentiment.
Ja, want dat is trouwens een goed voorbeeld wat u noemt. Oekraïne-referendum, waar de premier de afgelopen week bij die algemene politieke beschouwingen nogal haperend op antwoorden, namelijk niet durven zeggen, ja, u heeft wel nee gezegd, burger, maar kan er niks mee.
Nou, het geeft aan dat het ongelooflijk lastig is om met dat sentiment in de politieke besluitvorming goed om te gaan. Het vraagt om politieke stellingname en heel erg duidelijk zijn in wat je wil en wat je niet wil doen.
Oké. Heeft u al een voorbeeld van een politicus met lef?
Nog steeds niet, nee.
Oké, nou, we zijn benieuwd.
Dat zegt ook iets, of niet?
Ja, dat zegt zeker wat. Als dat voor 2 uur nu komt, dan ziet het er allemaal niet best uit in het land. Ik laat het erbij wat de kranten betreft.
Kamerbreed.
Ja, het is 21 minuten over 1. En de gast, u heeft al gehoord, Kim Putters. Hij is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En D66-senator, Eerste Kamerlid dus, Alexander Renooy-Kan.
We hebben heel veel om trots op te zijn en om verder te bouwen. Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alle dag onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd. Met alles wat er wereldwijd speelt, is het begrijpelijk dat we ons als samenleving zorgen maken en sterker gaan hechten aan het vertrouwde en bekende.
Onrust en onbehagen. Dat was niet zomaar een zin, al aan het begin, uitgesproken door de koning op de derde dinsdag van september in de troonrede. Kim Putters, is het terecht dat dit thema zo met nadruk werd genoemd? Met andere woorden, is het zo, onrust en onbehagen?
Ja, ik denk dat het goed is dat erkend wordt dat er groepen in de samenleving zijn die niet die economische groei of de voordelen daarvan meteen ervaren, of in ieder geval het gevoel hebben dat ze daarin achterblijven, om dat een plek te geven. Zou ik wel meteen bij willen zeggen dat de kwaliteit van leven in ons land heel hoog is, hoger dan ooit. Dat de Nederlanders gemiddeld genomen gelukkig zijn en dat we eigenlijk bij alle internationale onderzoeken in de top van de indexen zitten. Dus het gaat heel goed met Nederland. Dat werd ook in de troon reden wel benoemd, maar dat je daartegenover ook zet dat niet iedereen dat dagelijks ervaart, dat die erkenning lijkt me goed.
Ja, ja, maar om dat nog even helder neer te zetten, er staat vandaag ook in de Volkskrant een groot verhaal, hè, over de somberheid eigenlijk in de samenleving. Waarom zijn we niet wat opgewekter? U zegt aan de ene kant dat wat ook door premier Rutte van de week gezegd, gaat eigenlijk best goed economisch. En er is veel discussie geweest bijvoorbeeld ook over de ongelijkheid. En hij zegt dat is in onze periode de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Maar het gevoel is anders. Ja. Dus wat klopt hier niet?
Het is dus niet alleen een gevoel. Als we kijken naar bijvoorbeeld verschillen in werkloosheid tussen mensen met een hogere opleiding en mensen met middelbare of lagere opleiding, dan zijn die verschillen heel groot. Als we kijken naar het aantal mensen in flexwerk of in flexcontracten, dan zien we ook dat er bepaalde groepen zijn die dat meer treft dan anderen. Er zijn migrantengroepen die vaker gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Kortom, zo kun je een aantal feiten noemen die ook maken dat het niet alleen een gevoel is dat niet iedereen meedeelt in die vooruitgang.
Ja, dus dat, toch dat wel even markeren. Er was een discussie, vooral ook tussen het kabinet, de premier dan, en bijvoorbeeld Jesse Klaver van GroenLinks, die met allerlei cijfers kwam over ongelijkheid. En toen ontstond er een gezellige discussie over de Gini-coëfficiënt. Nou, kunt u meneer Renaud-Kan straks nog even voor 2 uur college overgeven. maar even zo goed zegt u dus, meneer Putters, dat er wel degelijk sprake is van ongelijkheid in dit land.
Ongelijkheid is er in iedere samenleving.
Waarom wordt er dan zo omheen gezwateld om uit te leggen dat het er niet is?
Ja, dat moet u niet aan mij vragen, want het SCP benoemt het eigenlijk al heel lang. Wij zijn al 2 jaar geleden gekomen met een groot rapport over de scheidslijn in onze samenleving. Onder andere op opleidingsniveau, op etniciteit, op leeftijd. En die scheidslijnen, die zien wij wel dieper worden. Dus het is niet zo dat ze er niet zijn en niet benoemd worden. Tegelijkertijd moet je ze ook niet overdrijven. Want we zijn een samenleving waarin bijvoorbeeld de inkomensverschillen redelijk binnen de perken blijven als je het vergelijkt met andere landen bijvoorbeeld.
Ja. Laten we maar even luisteren, dan kom ik zo bij u, meneer. Ik kan naar Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, wat hij de afgelopen week zei.
Die 17 miljoen Nederlanders, voorzitter, die laten zich niet uit elkaar spelen. Niet door partijen die lagere inkomens willen opzetten tegen middeninkomens. Niet door partijen die jong tegen oud willen opzetten. Of groene mensen tegen mensen die iets minder van windmolens houden. Of moslims tegen niet-moslims, hoogopgeleide tegen laagopgeleide. Het feit dat we verschillend zijn, voorzitter, wil niet zeggen dat er sprake is van een tweedeling, zoals velen ons willen doen geloven. Want er zijn geen 2 soorten mensen. Er zijn alleen maar Nederlanders.
Ja, meneer Rinnenkamp, dit was dus Halbe Zijlstra van de VVD. U lacht, lacht u hem uit?
Nee, maar het is natuurlijk ook wel weer een hele eenvoudige samenvatting. Want Kim Putters heeft natuurlijk volkomen gelijk. Er zijn wel degelijk tweedelingen in Nederland. De vraag is natuurlijk hoe relevant en ze zijn er wat je ermee doet. Maar de ene waar hij naar verwijst, die is met alle respect voor het Sociaal Cultureel Planbureau al vele jaren te signaleren. En ik dus denk dat de beste samenvatting inderdaad is hoog opgeleid versus laag opgeleid. Want daar zie je nu juist van dat dat verschil leidt tot wezenlijke verschillen op bijna alle andere interessante dimensies. In laatste instantie zoals levensgeluk, arbeidsvreugde, kansen op die arbeidsmarkt, gezondheid, levensduur. Allemaal van dat soort basisdingen. Die splitsen zich ook uit precies in diezelfde twee groepen. Dat is iets wat je juist niet moet negeren. Je kunt wel doen alsof je slecht uitkomt. Daarom lach ik een beetje over wat Zijlstra zegt. En je moet het ook niet dramatiseren, want Kim Putters heeft ook gelijk als hij zegt dat Nederland in die zin niet mag klagen dat de kernindicator van inkomensverdeling bijvoorbeeld in Nederland betrekkelijk constant is en redelijk vlak. En laten we dat vooral zo houden, zeg ik er maar direct bij. Maar die tweedeling waar ik zojuist over sprak, die staat niet voor niets ook heel centraal in het verkiezingsprogramma van D66, die moeten we ons aantrekken, want hij heeft ook gezegd en ook terecht, die tweedeling die neemt in omvang toe en ook in beleving toe. Ja, aan beide kanten van de streep wordt het ook beleefd als een splitsing van de samenleving die ons niet goed uitkomt.
Ja, maar waarom denkt u dan in dit mini-college van nu dat toch een fractievoorzitter van de grootste regeringspartij zegt dat er helemaal geen tweedeling is?
Nou, dat zou u, zou ik hem zeggen, aan hem moeten vragen.
Nee, maar waarom, wat is dan het doel? Want
omdat,
u zegt gewoon dat het onjuist is.
Ook misbruikt kunnen worden. Ja. En omdat natuurlijk daar ook sprake van is in de politiek. We moeten hem accepteren voor wat hij is, maar we moeten het ook zien als een opgave voor de komende jaren. En de interessante vraag is dus, want statistisch is het glashelder, daar hoeven we helemaal niet lang over te spreken. Wat willen we ervan maken? Wat kunnen we eraan doen? Wat gaan we er ook aan doen? Want er zijn allerlei terreinen waar Nederland ook toe is aan nieuwe veranderingen die zijn weerslag zullen krijgen op die tweedeling in de toekomst. Ik noem bijvoorbeeld die hele arbeidsmarktdiscussies, denk ik het allerbeste voorbeeld. Die tweedeling is met name ook zichtbaar in hoe het mensen vergaat op de arbeidsmarkt. We moeten met elkaar durven onderkennen, inclusief de VVD, dat die arbeidsmarkt ook toe is aan een grote verandering.
Ja, toch nog even, we komen zo op die arbeidsmarkt ook, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp en dat was het ook de afgelopen week in de Kamer. Kim Putters, wat Zijlstra zegt, is zeg het zelf, maar wat is dat?
Nou ja, ik beluister hem eerlijk gezegd ook zo dat hij niet zou willen dat groepen tegenover elkaar komen te staan en tegen elkaar opgezet worden. Misschien dat het zelfs een klein beetje een reflectie op de eigen politieke arena is en de vraag of politieke partijen een van de kanten van die scheidslijn zouden moeten innemen. En als hij dat bedoelt, dan kan ik het begrijpen, want ik denk inderdaad dat er wel verbinding nodig is. Hoe hou je de onderkant van de arbeidsmarkt erbij? Het is niet hoog versus laag opgeleid in politieke oplossingen en ook niet autochtoon, allochtoon, wilde ik zeggen, maar dat mag ik van de Tweede Kamer niet gebruiken.
Hoe moet je het ook alweer zeggen dan?
Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders of Syrische Nederlanders. Dat doen wij overigens al veel langer dan de Tweede Kamer ons dat vraagt, maar het is sneller gezegd autochtoon.
Ja, dat is waar. Maar goed.
Maar goed, ik beluister in zijn woorden dus ook, zet groepen niet tegenover elkaar. Maar dan moet je wel politiek erkennen dat die scheidslijnen er wel degelijk zijn en dat je daar iets aan wil doen om te voorkomen dat ze tegenover elkaar komen.
Dus even voor de analyse. Die tweedeling, dat zegt u beide, is er in ieder geval wel degelijk wel. Alleen u zegt ook, meneer Putters, van je moet juist zorgen dat je die groepen bij elkaar brengt die niet verder, ook door de politiek veroorzaakt wellicht, dat ze uit elkaar gespeeld worden.
Volgens mij was het een stukje debat waarin hij zich ook positioneert tegenover DENK en 50PLUS bijvoorbeeld. Ja, je moet je DENK als politieke arena ook afvragen hoe het komt dat deze groepen een grote aanhang hebben en een deelbelang sterk naar voren schuiven. Dat is blijkbaar, voelen zij zich achtergesteld. Ja.
Als ik het simplificeer tot één punt, waarvan zegt u dan, wat is het belangrijkste waarbij je die tweedeling ziet en waar zouden wij ons het meest zorgen over moeten maken?
Ik deel volstrekt het punt van het opleiden. Eigenlijk zie je dat een welvarende samenleving, opleiding en gezondheid, twee hele cruciale factoren zijn. En een goed onderwijs, goede gezondheidszorg, dat is voor een welvarend land ontzettend belangrijk. En precies op die twee vlakken zien we dat die scheidslijn wel dieper wordt.
Ja, naar u, meneer Renoy-Kan, want u stipte dat al even aan. Hè, dat werkt, er moet echt iets veranderen, want er zit daar iets heel erg scheefs. Nou, wat wij weten van de afgelopen weken is zo'n wet werk en zekerheid. Hè? Dat gedoe van flex moet vast worden. Nou, dat gebeurt helemaal niet in de praktijk. En nog ook aan de andere kant gedoe met ZZP'ers. Er is daar heel veel verwarring over en discussie. Zijn dit wel de problemen die er nu spelen?
Het is in ieder geval een van de problemen. En het begon met de simpele constatering en de mooie samenvatting, vast een beetje minder vast, flex een beetje minder flex. Keer op keer blijkt dat daar in de eerste plaats echt behoefte aan is. Nederland is echt een bijzonder land geworden. Het verschil tussen vast en flex is in Nederland groter dan waar ook ter wereld.
Leg eens uit wat
daarmee bedoel ik dit. Je kunt vrij precies meten welke mate van bescherming mensen krijgen in de arbeidssituatie waarin ze zich bevinden. En er is geen land ter wereld zo ongeveer waar de bescherming van vast zo hoog is als Nederland. Er is ook geen land ter wereld waarin de bescherming van flex zo laag is als Nederland, met uitzondering van de Verenigde Staten. En het verschil tussen beide is dus hoger dan waar ook ter wereld. Dat hebben we echt niet gewild. Dat is zo gebeurd. En van dat vast wat minder vast en flex wat minder flex, waar ook minister Asscher echt aan heeft willen werken, is de afgelopen jaren eigenlijk toch niks terechtgekomen.
Nee, want er ligt wel een wet, werk en zekerheid. En wat zegt u dan over die wet?
Die heeft niet gewerkt.
Ja, en wat moet je dan
met? Die heeft dus ook zeker in zekerheid gebracht, in tegendeel.
Nee, wat moet je dan met zo'n wet? Want er is ontzettend gezeur over dat een deel in de Kamer eigenlijk zegt, we moeten er vanaf. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer heeft zelfs op een wat omzichtige wijze gezegd dat die van tafel zou moeten. U bent ook nog oud-voorzitter van de SER, econoom. U heeft zoveel kennis hierover. Wat zou het advies zijn?
Het advies was destijds ook al en blijft dat deze wet goed bedoeld is, maar niet gaat werken.
Dus
omdat hij eerder het aantrekkelijker maakt voor werkgevers om flex in te huren dan niet wat de bedoeling van de minister leek te zijn. Dus we moeten dat nu accepteren als een gegeven en gaan nadenken over, vrees ik, een volgende kabinetsperiode, want voor die tijd gaat het zeker niet lukken. En ik hoop dus dat we in de verkiezingsprogramma's er interessante ideeën over aantreffen. Mijn eigen partij D66 heeft in ieder geval al heel vroeg gezegd, wij willen nadenken over de mogelijkheid van een arbeidsmarkt waar je in principe met enkele uitzonderingen alleen contracten voor onbepaalde tijd toekent. Ja. Dat is dan flex in ieder geval een stuk minder flex, maar vast ook een beetje minder vast. Dan moet je nog wel eens gaan kijken naar de manier waarop die contracten dan afgebroken mogen worden. Dat is een route, misschien niet de enige, maar ik vind het natuurlijk wel een heel interessant.
Ja, stel dat u, het schiet me zo moeten binnen, informateur zou zijn voor een kabinet, zou u dit onderwerp wel bovenaan op de agenda zetten?
Staat zeker bovenaan de agenda. En elke informateur gaat diezelfde keuze maken. Daar is niet aan te ontsnappen.
Ja, en als u geen informateur bent, maar onderhandelaar zou zijn, als potentiële kabinetspartner, zou u zeggen, nou, die wet, als wij in het kabinet komen, zou van tafel moeten wijzen aan D66.
Hij moet in ieder geval, ik denk het wel, hij moet in ieder geval sterk worden bijgesteld. En nogmaals, kijkend naar de cijfers, want dat is tegenwoordig ook al bijna een luxe. We praten wel eens over factory politics, geen prettig woord. Als je gewoon echt naar die cijfers kijkt, dan kan niemand aan die conclusie ontkomen.
Maar misschien mag ik daar
advies
aan de informateur aan toevoegen.
Oh, zeker.
Dat, is dat we eigenlijk die discussie nog net wat breder zouden moeten maken dan alleen de vraag of het een vast of een flexibel contract is. Want wat mensen in de toekomstige arbeidsmarkt eigenlijk belangrijk vinden, is ook, kan ik toegang tot opleiding krijgen? Kan ik mijn vaardigheden bijscholen? Kan ik on the job leren? Hoe zit het met mijn pensioen? Heb ik een beetje zekerheid naar de toekomst toe? Dus ik denk dat je het vraagstuk van de arbeidsmarkt en de type contracten ook over die zaken als opleiding en pensioen moet voeren.
Maar wel zeker. Dus dat maakt de arbeidsmarkt ook zo interessant. Ja. Hij raakt aan al die andere terreinen. Het heeft met kennis te maken, heeft met pensioen, heeft met belastingen te maken. Ja. Dus dat wordt natuurlijk onderdeel van een groter geheel. Maar de constatering van ons beiden is, denk ik, Nederland is nog lang niet af op dit punt. Integendeel, we hebben echt een flinke klus.
Ja, tot slot ter afronding van dit punt. We spraken aan het begin over lef. Van politici. Zou je ook als politicus gewoon het lef moeten hebben om te zeggen, als je in dit geval als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die wet is niet goed, kort van iedereen om me heen, ik trek hem terug. En hij zegt het omgekeerde.
Nou, als ik hem goed heb behoord, dan geeft hij wel toe dat er nog een lange weg te gaan is.
Ja, maar
dat is
het
bijna hetzelfde.
Ja,
natuurlijk, dat zou hem sieren. Maar hoe je het ook keert of wendt, de echte vooruitgang op dit punt gaan we in een volgende kabinetsperiode meemaken. Het gaat afgelopen. En de komende paar maanden gaat dat echt niet meer lukken.
Kamerbreed.
Ja. Nederland, meneer Wilders, is ook mijn land. Nederland is ook het land van al die Turkse Nederlanders, van al die Marokkaanse Nederlanders, van al die mensen met een andere achtergrond. En ik zou zeggen, wen daar eens een keertje aan.
De heer Wilders.
Nederland is niet uw land. Dat heb ik u vorige week al gezegd. Of 2 weken geleden. U verdedigt de heer Erdogan. U verdedigt die mensen op die brug, die grijze wolven, die Hamas. Althans, u neemt daar geen afstand van. En dat is u door collega's en door mij 100 keer gevraagd. Dus het is niet uw land. Het zou u sieren als u uw paspoort in zou leveren en in Turkije bij de heer Erdogan het parlement in zou gaan. Dan kunt u daar gaan klappen. Dat is wat u zou moeten doen.
Ja, wij horen een stukje debat uit de algemene politieke beschouwing van de afgelopen week. En de twee mensen die u hoort zijn natuurlijk Geert Wilders, dat was de laatste, en Kuzu van de partij die nog echt partij moet worden, denk. Kim Putters, wat horen wij hier? Horen wij iets over tweedeling? Of horen wij hier over het versterken van de tweedeling?
Nou, in ieder geval twee groepen die een beetje met de rug naar elkaar staan. Ik zie niet echt een verbinding tot stand komen of een dialoog over hoe deze groepen met elkaar de toekomstige samenleving moeten vormen.
Met andere woorden, waar leidt
dus
het dan
toe? Dus die tweedeling die zie je in dit debat wel terug, ja. Kijk, de groep Turkse, Marokkaanse Nederlanders die zich gewantrouwd voelt. En dat is de afgelopen jaren versterkt. Ook door terreurdreigingen en door het continu aangesproken worden op het moslimgeloof. Ja, die groep, die teleurstelling in die groep, die is gegroeid. Voelt zich ook vaker gediscrimineerd. Tegelijkertijd vindt er ook bijvoorbeeld onder Turkse jongens veel criminaliteit plaats en zijn er ook heel veel kanttekeningen te plaatsen bij de groep zelf. Nou, dat bij elkaar genomen maakt wel dat er afstand ontstaat tussen de autochtone bevolking die eigenlijk steeds meer dreiging ziet in moslimterrorisme. En dat wordt ook door heel veel beelden in de media natuurlijk uitvergroot, waardoor de afstand tussen die twee groepen wel erg versterkt wordt.
Ja, zou je zo kunnen zeggen dat het misschien bijna logisch is dat Turkse Nederlandse jongeren met hun rug meer naar de Nederlandse samenleving gaan staan, omdat ze zich op dit moment misschien wel wat meer thuis voelen met het land van hun ouders, met Turkije bijvoorbeeld in dit geval, dat bijna logisch is.
Ja, wij zien in ieder geval dat de sociale netwerken en ook sociale controle in de Turkse gemeenschap wel vrij sterk is. Dus deels wat we deze zomer gezien hebben, heeft ook daarmee te maken. Dat klopt. De identiteit en de oriëntatie op elkaar is wel vrij sterk. En dat is wat sterker dan binnen de Marokkaanse gemeenschap. Dus als je dat bedoelt, dat herken ik wel. Tegelijkertijd zien wij, als wij onze onderzoeken doorkijken, dat heel veel, zowel Turks als Marokkaanse Nederlanders aangeven, ja, zich hier niet altijd bij te horen voelen, maar ook in het land van herkomst van hun ouders niet altijd. En dat dus echt een soort spagaat is in van, ja, wie zijn wij nou eigenlijk? Dus het is ook een zoekende generatie van, waar hoor ik nu eigenlijk bij? Hè? En als de samenleving natuurlijk steeds tegen je zegt van, ja, we wantrouwen je, dan helpt dat niet.
Ja, meneer Renaud-Kan, is dit een tikkende tijdbom? Overdrijven we? Of moet je hier gewoon een aantal generaties over doen om die discussie tussen kinderen van migranten en de autochtonen goed te laten verlopen?
Je hoopt dat elke volgende generatie er minder moeite mee heeft. En tot op zekere hoogte. Is dat zo? Of varieert dat nog wel van de ene groep naar de andere? En je zou je denk ik vooral moeten concentreren op die kansen die je hebt om dat integratieproces te versnellen. En dat zijn toch, daar gaan we weer, onderwijs en arbeidsmarkt. Het begint bij onderwijs, waar kinderen in één en dezelfde klas zitten met elkaar. Daar is echt heel veel te bereiken. Laat ik eens een lunchje breken voor het vak burgerschapskunde. Dat bestaat in Nederland, maar het wordt niet verschrikkelijk serieus genomen op heel veel plekken. Daar kun je toch kinderen al in een vroeg stadium iets bijbrengen van wat het betekent om onderdeel te zijn van een groter geheel.
Dat is toch nu zo'n ingang van volgend jaar participatiecontract? Is dat zoiets?
Er zijn allerlei kansen, maar ze worden niet benut. Dat is toch echt mijn korte samenvatting. En het vak wat ik noem is echt een goed voorbeeld. Het bestaat al vele jaren, maar ik weet toevallig van school tot school wordt er meer of minder aan gedaan, maar vooral minder. Ja. Dus daar ligt een mogelijkheid. Maar niet het simpele feit dat je met elkaar naar school gaat, dat je elkaar leert kennen, bij elkaar gaat spelen, dat is al een belangrijk integratief proces. En dan moet je op de arbeidsmarkt aangekomen natuurlijk ook je kansen krijgen. En we weten allemaal hoezeer dat ook haak staat op de wet en regelgeving en de goede bedoelingen van velen, dat er nog op de arbeidsmarkt heel veel gediscrimineerd wordt. En dat zou ons allen een zorg moeten zijn.
Ja, maar dat hoor je al hoe lang?
Ja, en het is in kleine stappen vooruit, maar toch kan je dat niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen langs die lijnen hun plek in de samenleving vinden. Ja. Wat mij erg trof, ik hoop dat we niet weer gaan spreken over pleurop, maar dan toch maar één.
Nou, ik wilde het niet doen, maar nu ligt het op tafel.
Ik zal u één voetnoot daarbij plaatsen, als ik mag. Wat mij treft, als je interviews ziet met mensen die dat in ieder geval als sentiment herkennen, dat juist de achtergrond van waaruit ze dat zeggen heel vaak het gevoel is dat we blij mogen zijn dat we in Nederland wonen. En dat ze eigenlijk diezelfde hoop koesteren in de richting van de groepen die dan nu onder vuur liggen. Want er is natuurlijk ook heel veel reden ook voor hen om daar blij mee te zijn. Dat ze dat nog niet helemaal zo ervaren. En nog af en toe met verkeerde nostalgie terugkijken naar waar ze vandaan komen. Of met verkeerd begrip van wat daar nu gebeurt. Dat moeten we dan nu maar accepteren. definiëren als iets waar we ons niet bij neer moeten leggen, wat alleen in de loop van de tijd weg te werken.
Ja, probeerde u nu ook uit te leggen wat de premier dan bedoelde met pleur op?
Dat ga ik maar niet eens proberen. Maar ik stel wel vast dat wat hij aanroerde daar als sentiment herkend werd. Maar ik denk juist vooral wat mij betreft vanuit dit gevoel. En verder is er natuurlijk irritatie over ongewenst gedrag. Hè? Doe eens even normaal. Ja. Dat is misschien een betere uitdrukking geweest.
Ja, tuig van de regel heeft hij ook wel eens gezegd, hè?
Ja.
Ja, wat ja?
Ja, dat heb ik gehoord. Maar ik denk niet dat het helpt. En dat we moeten proberen te begrijpen wat het achterliggende irritatie is en in gezamenlijkheid die proberen weg te werken.
Ja, Kim Putters, u wou wat over dat onderwijs zeggen, maar toch ook, ik wou het niet over pleur op hebben, maar ik ben er niet over begonnen. Is pleur op een verbindende strategie?
Nou, ik vind het wel interessant om het even te verbinden met die discriminatie op de arbeidsmarkt. Want het is namelijk van twee kanten. Wat wij zien is dat vaak werkgevers zich er niet altijd van bewust zijn dat ze discrimineren, maar even in termen van, ja, ik vind het ook moeilijk om dat pleurt op. Wat in de troonrede gezegd werd, dat was, er zijn grenzen. Iedereen moet zich aan de regels houden.
Het leek net in die zin dat u zegt pleurt op wat in de troonrede gezegd werd. Dat werd juist niet gezegd.
Nee, maar wat er wel, er werd iets heel belangrijks gezegd. Namelijk, je kunt jezelf zijn in dit land.
Precies.
Maar je hebt ook eigen verantwoordelijkheid. En er zijn de grenzen van de wet waar zowel de ontvangende samenleving als de nieuwkomer zich aan moeten houden. Kijk je naar discriminatie op de arbeidsmarkt, dan betekent dat dus dat je werkgevers moet houden aan het niet discrimineren. En als ze zich er niet bewust van zijn, dat je die bewustwording moet vergroten. Maar je mag ook van de sollicitant, de Marokkaanse of Turkse sollicitant, vragen om op tijd op het sollicitatiegesprek te komen. Om daadwerkelijk te solliciteren, om je best te doen. Ik was 2 weken terug bij de opening van het mbo-jaar. Daar zaten Marokkaanse studentes in het mbo die tegen mij zeiden van, hou nou eens op met dat verhaal over die discriminatie. Want ik doe gewoon ontzettend mijn best. En ik stap erop af en ik zorg dat ik goed voorkomend mezelf presenteer. En het lukt me wel om een baan te vinden. Dus die twee kanten die zitten eraan. Kijk, als je dat realiseert, ja, dan is pleurt op. Ja, dan is dat niet helemaal het goede begrip. Maar het betekent dat je van twee kanten mag verwachten om je in te zetten voor de samenleving en voor jezelf. Ja.
Toch werd daar heel veel, ik geloof 1,5 uur lang, met de premier over gediscussieerd. Hè, over dat pleur. En wat hij dan later taalkundig corrigeerde met pleurt op, dat hij dat eigenlijk had moeten zeggen.
Maar kijk, ik ga niet over de woorden van de minister-president.
Nee, ik heb ook niks gevraagd, maar zeg er maar wat over.
Maar wat ook voor politici en ik denk ook voor minister-presidenten van tijd tot tijd wel belangrijk kan zijn, is om te laten merken waar je, voor welke waardeoriëntatie je staat. Ja, en hoe je het ook wendt of keert, onze grondwet, de waarden van vrijheid, van tolerantie, van respect voor elkaar, dat zijn wel waarden waar onze samenleving op gebouwd is. Nou, als de minister-president bedoeld heeft dat duidelijk te maken, dan vind ik dat niet gek voor een politiek leider.
Ja, dat heeft hij ook zo uitgelegd, dat hij dat probeerde duidelijk te maken en dat hij dat in de taal deed, zoals mensen gewoon op straat daar ook zo over praten.
Ja, en dat herken ik ook, want wij doen al die onderzoeken op straat en onder mensen, en dat is inderdaad de taal die wij ook tegenkomen.
Ja, maar ik ken geen ene rapport met de titel pleurt op.
De titel niet, maar als u onze onderzoeken leest, zeker de kwartaalonderzoeken over het vertrouwen in de politiek, dan schrijven wij vrij direct op wat mensen op straat en in de kroeg ook zeggen.
Ja, dus dat is het wel goed om dat samenvattend even af te tikken. Gewoon soms is als politicus de taal spreken van mensen op straat is ook niet zo raar dus.
Nee, maar dan zijn we misschien ook terug bij minister Dijsselbloem. Ja. En moet je de kiezer altijd volgen. Ja. Zolang je dan maar duidelijk maakt waar je als politicus staat. En dat je kiest. Dat je het niet iedere burger op straat naar de zin kunt maken.
Ja. En dan moet ik dan maar weer even vragen. Bent u al zover een politicus met lef te noemen?
Ja, maar ik was in het buitenland beland. Ik was toch bij de Duitse bondskanselier beland. Bij Angela Merkel. Die heeft toch wel een stevige rechte rug gehouden. En een soort moreel leiderschap in Europa getoond. Wat je daar ook verder van vindt, of je haar op standpunt ten aanzien van de vluchtelingen steunt of niet, tegen alle stromen in, handhaaft zij dat. Nou, dat is wel lef.
Kamerbreed.
Ja, we gaan het laatste kwartier in. En als laatste hoorde u Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En hier aan tafel zit ook Rinoy Kan van D66, de Eerste Kamer, waar hij in zit. Meneer Rinoy Kan, dat onbehagen en die onrust waar we deze uitzending eigenlijk aan wijden, omdat het door de koning is uitgesproken in de troonrede. Is dat inderdaad ook een gevolg van die globalisering? We hebben er al even heel licht aangestipt met dat handelsverdrag, dat TTIP. Maar heeft dat daar ook mee te maken?
Het raakt er in ieder geval aan, maar misschien op een iets ingewikkelder manier. Veel van dat onbehagen is misschien toch ook wel terug te voeren. En ook daar heeft het Planbureau ons trouwens heel goed geholpen met eerdere onderzoekingen. Met wat er in Nederland zelf veranderd is. We zijn altijd een open land geweest aan de ene kant. We hebben altijd willen profiteren en hebben dat ook gedaan van onze relatie, onze economische relatie met de rest van de wereld. Maar tezelfde tijd waren we ook heel lang wel een hele beschermde samenleving. Waar met name ook toen de zuilen nog actief waren, mensen zich onderdeel konden voelen van zo'n zuil en zich verder over heel veel van die ingewikkelde wereldwijde problemen niet heel veel zorgen hoefden te maken. Ik vind nog altijd de mooiste samenvatting daarvan in de verkiezingsleus van de Revolutionaire Partij in de jaren 50. Hun leider heette Jan Schouten en de verkiezingscampagne ging onder de leus: Jan Schouten maakt geen fouten. Kijk, dat vat het toch wel heel
politicus met lef
mooi samen. Het bijna blinde vertrouwen, dat hebben we natuurlijk al lang niet meer. De zuilen zijn verdwenen. Mensen voelen zich denk ik lang niet meer zo gemakkelijk onderdeel van een collectiviteit die hen beschermt. De wereld komt hard en ruw binnen, steeds harder en ruwer. En wordt denk ik toch in belangrijke mate als een bron van onzekerheid en bedreiging ervaren. En daar zit die globalisering als proces in. Natuurlijk ook helemaal geen proces van de laatste jaren, van tientallen jaren. En waar Nederland economisch enorm van geprofiteerd heeft, maar waardoor toch het gevoel is ontstaan dat de toekomst niet zo zeker is als die was. En nogmaals, nieuw is dat niet. En de kracht van Nederland is natuurlijk al heel lang dat wij in staat zijn geweest om de veranderingen die op die manier bij ons binnenkwamen, vanaf het verdwijnen van de textielindustrie af, op een goede manier te verwerken. En dan bedoel ik ook goed in de zin dat er begrip was voor het lot van degene die hun baan kwijtraakte en veel steun in hun richting om een andere baan te vinden. En ik zou dus zeggen, die globalisering is een gegeven. Hij leidt tot grote economische veranderingen. Hij heeft ook wereldwijd geleid tot een geweldige reductie in armoede. Dat moeten we koesteren. En tezelfde tijd moeten we begrip hebben voor dat gevoel voor onzekerheid en mensen het idee geven dat die verandering niet tegen te houden valt, maar dat ze geholpen zullen worden bij het accommoderen daarvan. Dat is de opgave van Nederland.
Ja, maar u laat het woord begrip vallen. Maar u zegt, er is een enorme reductie geweest. Wat zei je nou? Een reductie van
armoede.
Van armoede, ja, precies.
Ja. Spectaculair.
Ja, maar er is ook een enorme reductie van banen aan de gang.
Er is een verandering van banen aan de gang en er is een verandering van werkgelegenheid aan de gang. Op zich is er in Nederland nog heel veel werkgelegenheid. Maar als we kijken naar de toekomst, dan is er bezorgdheid over wat die veranderingen in de wereldeconomie ons nu gaan brengen. En dan hoor je het woord robotisering. Ja. Heel vaak, misschien vaker dan ooit tevoren, als aanleiding daartoe. En dan kun je natuurlijk naar kijken met nervositeit. Je kunt ook terugkijken in de geschiedenis van de economie en zeggen, we hebben eerder dat soort veranderingen heel goed weten te verwerken. Het enige wat we niet moeten doen is doen alsof er niks aan de hand is. En daarom ben ik dus blij dat bijvoorbeeld de SER erover gaat adviseren. Ja. En daarom zullen denk ik ook politieke partijen mee moeten denken over hoe ze gaan reageren om die verschuiving in onze arbeidsmarkt.
Ja, want dan moet je ook praten over de toekomst van de arbeid, meneer Putters. Maar ook inderdaad een antwoord formuleren op wat wel genoemd wordt, hè, de vierde industriële revolutie. Hè, waar dan die robotisering en het veranderen van arbeid en het verlies aan arbeid trouwens ook een rol speelt.
Ik denk dat het heel belangrijk zou zijn als het komend verkiezingsjaar ook benut zou worden om die discussie te voeren. Kijk, het is lastig om het te zeggen als je zelf in deze tijd leeft, maar het zou mij niet verbazen dat we terugkijkend zeggen dat we in de overgang van een type samenleving zitten die veel digitaler is, technologie een grotere rol speelt en wat wel eens vergelijkbaar zou kunnen zijn met wat er in de industriële revolutie is gebeurd. Daar moet je een verhaal bij hebben. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld het NL Next Level verhaal van VNO-NCW, de werkgevers in Nederland, een hele stevige poging doet om de economische groei te koppelen aan daar waar Alexander Rinoykan het over heeft. De onderkant van de arbeidsmarkt. Andere banen. Wat is het voordeel van de robotisering en welke opleidingen horen daarbij? Zij hebben dat verhaal, zal ik maar zeggen, in de stijgers gezet. En ik zou het echt een uitdaging vinden als politieke partijen daar nu ook hun verhaal bij plaatsen, zodat bij de formatie spijkers met koppen geslagen kan worden.
Ja, want ik hoor...
De rode draad is natuurlijk toch kennis. We hebben een paar jaar geleden alweer gezegd in de Tweede Kamer, bijna unaniem of unaniem, Nederland moet een topkenniseconomie worden. Dat is ook de goede lijn. Dat is ook precies de goede lijn. Maar dat vraagt natuurlijk investeringen in onderwijs, in onderzoek. Juist daar is Nederland echt achtergebleven de laatste jaren. Objectief achtergebleven. Dat is eigenlijk alleen maar enorm te betreuren. Dat zijn fouten die we moeten corrigeren. En als we daarop inzetten, dan is de kans heel groot dat juist een land als Nederland heel goed gepositioneerd is om van die nieuwe economie te profiteren in plaats van eronder te lijden.
Ja, maar dan moet je wel, zoals Kim Putters zegt, een verhaal hebben. En dat verhaal hoor je niet zo evident bij iedereen op het Binnenhof.
Nog niet. Ik durf te zeggen dat in ieder geval D66 als partij... Nee, maar ik meen het ook echt. Kennis is natuurlijk echt wat dat betreft een kernthema geweest. En terecht. Maar het verder ontwikkelen daarvan, het zoeken van de goede koers, het brengen op een goede mix van theorie en toepassing, dat is denk ik voor de grote komende jaren een grote opgave.
Maar ik gooi er nog een woord... plak er nog een woord aan vast. Dat wat Renno Kan zegt en wat u zegt, Kim Putters, mag waar zijn. Maar primair is toch het gevoel bij mensen angst. Angst voor verlies van banen.
Ja.
Angst om de greep op je omgeving te verliezen.
Ja, en dat is dus niet alleen maar het terugkijken van het fijn vinden wat we hadden, maar dat is juist onzekerheid over de toekomst. Dus waar we het eigenlijk nu over hebben, is ankerpunten te slaan voor die toekomst. Dus uiteindelijk zal die angst moeten verminderen als er ook een verhaal ligt van werkgevers, werknemers en de politiek over wat voor soort arbeidsmarkt we heen gaan, hoe we mensen scholen naar andere banen, wat de robotisering voor hun werk betekent. Dus uiteindelijk gaat het daar wel over.
Ja, maar nu,
en het gaat ook over, en mijn idee, ook over Europa.
Ja.
Europa wordt, die draai hebben we ook zien gebeuren, tot ons verdriet, denk ik. Europa, die bedoeld was te beschermen, is nu een bron van bedreiging geworden in de ogen van velen.
Ja, maar wordt ook niet als zodanig omarmd. Zeker niet door de huidige premier Rutte. Want die zegt steeds, het is een handelsclub, zal ik maar even in mijn eigen woorden zeggen. Ja. En ever closer union, hè, dus meer integratie, meer Brussel, zoals dat gesimplificeerd heet, liever niet.
Wat we in Brussel willen zien gebeuren, moet bijdragen tot onze bescherming, tot de bevordering van onze welvaart, tot het gevoel dat we steviger staan in die wereld dan we ooit alleen zouden kunnen staan. En precies die perceptie van Europa is de afgelopen jaren onder druk komen te staan.
Ja, maar dat gevoel hebben mensen dus niet. Dat klinkt hartstikke goed, maar mensen keren zich eerder de rug naar Europa, naar de Europese Unie, toch?
Ja, dat zien wij ook wel. We zien ook wel dat de steun voor de Europese Unie ook vaak een wat negatievere steun is, maar ook eentje van zonder de Europese Unie zouden we misschien nog wel slechter af zijn.
Nee,
ik realiseer me dat dat een negatieve steun is. Maar dat is nog steeds wel een besef bij heel veel mensen dat Nederland geen eilandje in de wereld is.
Nee, maar goed, de afgelopen jaren is het gegaan over bezuinigen, Europese regelgeving. En dat wordt nu een beetje de teugels, hoe noem je dat, worden gevierd. Zo zeg je dat toch, hè? Teugels gevierd.
Ja.
En nou ja, zoiets.
Losgelaten.
Losgelaten, dat is het. Er zijn verkiezingen in Frankrijk. Er is een anti-Europese stemming in Groot-Brittannië. En hier mopperen ook steeds mensen. Ja, we moeten van Europa allemaal bezuinigingen. En daar gaat onze welvaart, daar gaan onze banen.
Ja, ik zou bijna zeggen, never waste a good crisis. Hè. Er moet een oplossing komen voor het besluit dat Groot-Brittannië genomen heeft. Er is een markeringspunt nu waarop ook nieuw elan in de Europese Unie gestopt zou kunnen worden. Ja, dat is aan de volgende kabinet en aan de regering in andere landen. Maar ik denk wel dat je dat momentum zou kunnen benutten. En laat ik één ding zeggen over de hele discussie die we daarnet hadden over de economie en over de arbeidsmarkt. Ik denk dat politieke partijen daar een stevig verhaal in bij moeten leggen. Maar als ik even terugdenk aan afgelopen dinsdag, ja, dan heeft het kabinet natuurlijk wel een aantal bouwstenen neergelegd. Je kunt er van alles van vinden. Maar de economische groei neemt toe. Er zijn banenplannen en die zijn niet allemaal even effectief, maar er zijn wel een aantal belangrijke bouwstenen neergelegd om ook keuzes te kunnen gaan maken.
Ja, een van die bouwstenen.
Ook binnen het Europese verband, overigens.
Een van die bouwstenen, meneer Rinnoy-Kan, kwam onder andere ook van de bank waar hij ooit gewerkt heeft, hè, de ING. Van een beetje, ik zeg het wel heel erg simpel, zoals het in het rapport niet letterlijk zo stond, maar bezuinigen is nou wel voorbij en geef mensen wat meer geld.
Dat is wel een hele simpele samenvatting.
Ja, het is ook al bijna twee
ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft.
Oh, dat was de Rabobank, krijg ik net door. Het foutje, ja. Maar goed,
als ING had ook zo'n rapport. Ja. Dus dat
maar goed, het feit dat banken zeggen meer geld voor het volk is op zich toch wel opmerkelijk.
Ik zou zeggen, het heeft niet zo vreselijk veel zin om nog heel lang te praten over hoe het achteraf beter had gekund. Nee. Dat is veel van die discussie gaat erover. Maar ik denk dat we het eens kunnen zijn over de wenselijkheid dat in de toekomst we gaan investeren in Nederland. Dat is die agenda van VNO-NCW, waar Kim Putters naar wees. Dat is ook wat veel politieke partijen willen. En investeren, zou ik dan toch zeggen, in kennis, in duurzaamheid. Dat zijn de twee grote kansen voor Nederland. En daar zullen we de komende jaren tijd in moeten reserveren en veel plezier van krijgen.
Ja, want ik heb nog anderhalve minuut, nu aan u zou vragen in die hele korte tijd die ons nog rest, is er nou echt reden voor een gevoel van onrust en onbehagen? En denk aan het weekendgevoel, meneer Kim Putters.
Ik mag meer dan één woord geven.
Ja, zeker.
Ja, er is wel reden. Want wat ik daarnet al zei, het vertrouwen dat mensen in politieke en economische instituties hebben is eigenlijk net zo hard als die euro. Dus ja, je moet je er wel zorgen om maken.
Dus wij moeten, meneer Renu, kan wel afsluiten met een gevoel van zorg, maar daarachter ligt hoop.
Ik zou zeggen, er is meer reden voor onrust dan voor onbehagen.
Oké, nou ja, het blijft onrustig.
En dat betekent dat er hele goede kansen liggen, juist voor Nederland, in deze voor de wereld hele onrustige periode.
Oké, nou, er straalt toch iets van hoop tussen uw woorden door. Dank, Kim Putters en Alexander Renoy-Kan. Kamerbreed is er volgende week weer. De redactie was in elk geval vandaag van Roelien Aks en Martijn van der Kooi. Twitter-redactie Ivar Lingen. Camera-regie Kim Krabbedijk. En de techniek was Pieter van der Hoog. Fijn weekend.
NPO Radio 1.
De stroom vluchtelingen richting het westen blijft maar komen. Vluchtelingen die graag willen blijven, een verhaal hebben.
Ja, mijn hand is niet door de werk, maar ze is door het vuur.
Deze week in Radio Doc, de littekenatlas.
Misschien is het goed om te kijken naar kenmerkende littekens.
Over sporen van lichamelijk geweld als bewijs van een geloofwaardig vluchtverhaal.
Dit is de litteken van de tong van iemand waarbij de tong is ingesneden omdat hij te veel weerstand bood.
Morgenavond om 9 uur in Radio Doc, de littekenatlas.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Bestaan Schiphol en Schiphol Parking 100 jaar. Profiteer nu van de luxe van Schiphol Valet Parking. De officiële valet service van Schiphol zelf. Stap uit nevens uw vertrekhal en laat uw automobiel zorgeloos achter.
Boek op schiphol.nl/parkeren. Dan weet je dat je goed staat.
Goedemiddag ondernemer. Wat staat er in de planning? Iets eten met een potentiële klant? Of een snelle lunch terwijl je je website update? Wat je uitdagingen ook zijn, ons online marketingteam heeft alle kennis in huis om jouw online succes te vergroten. Wil je een professioneel vormgegeven WordPress website? Onze designer Hieke regelt het. Kijk op dtg.nl wat ons team voor jou kan doen. DTG. Goed gevonden.
Als ondernemer zit je vol energie, ambities en ideeën. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan. Want de Rabobank financiert klanten met een goed plan binnen een dag. Dat geeft duidelijkheid. Dus kom maar op met het plan. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
Ze waren 18, Werner en Karl Heinz. Ze vochten in een panzerdivisie en zagen in september 1944... de geallieerde parachutisten neerkomen bij Arnhem. Voor de slag bij Arnhem. Andere Tijden kijkt nu eens met Duitse soldaten terug op die laatste veldslag in de oorlog die de Duitsers wonnen. Vanavond, 21:50, NPO 2.
Pitch uw plan of leer alles over financieren op de regionale dag van het nieuwe financieren op 29 september. Ga naar rabobank.nl/hetnieuwefinancieren.
Kijk eens naar boven. Nee, niet naar het plafond, buiten. Daar is de wind. En misschien de zon. Allemaal energie. En die energie kan je vangen. Samen met de energievangers. Ondernemende types die zelf investeren in energieprojecten. Er zit er vast wel eentje bij jou in de buurt. Ga naar energievangers.nl. Green Choice. Zelf opwekken kan je samen doen.